Ja, vrienden, om de Heer Jezus te zien, wie Hij echt is, heb je de Heilige Geest nodig. Dat blijkt uit de woorden van Petrus. Want toen Petrus zei, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Toen heeft de Heer Jezus gezegd, vlees en bloed heeft u dat niet bekendgemaakt, niet geopenbaard. Maar mijn Vader in de hemel, die gaf jou het inzicht in je hart. En je bent het gaan geloven, je bent het gaan zien. En je bent hem gaan grootmaken en gaan verheerlijken. Dus we hebben Gods Heilige Geest nodig om Jezus echt te zien. Want u weet dat de Heer Jezus ook nu nog, maar ook het hele gebeuren in de schrift, dat hij zo veracht was. Hè? De profetie had er al over gesproken. En de boze machten hebben steeds tegengewerkt dat hij er maar niet zou komen. In allerlei situaties, van tot farao, het Purimfeest en allerlei andere dingen, hebben ze dat hele volk uit willen roeien. Jezus zou en is daaruit geboren. Ja, en nu nog wordt hij veracht en tot schande gemaakt door heel veel mensen. Ontkend, miskend. Wat is het een wonder als u vanmorgen mag zeggen, hij is de koning, hij is mijn verlosser. Hij is mijn Heere, hij is mijn zaligmaker. Wat een wonder. Dat is van God. Gaf God u door de prediking van het woord, of hoe u ook maar bent gaan geloven, door de Heilige Geest in uw hart. Dat is zo belangrijk, want als je hem zo gaat zien en de weg die hij ging in zijn lijden en zijn sterven, dan ga je het beter zien waarom dat zo was. En dan ga je het ook geloven naar het woord Gods. Gelukkig hebben we dat goede woord van God. Dat hij ook zonder zonde was. De profetie had er toch over gesproken. Ik heb het vaker gehaald. Hij was veracht. De onwaardigste onder alle mensen. Verzocht in krankheid en smarten. Ieder was verbergen het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Maar hij heeft onze overtreding, onze smarten en zonden op zich genomen. En daar gaat het nu vandaag over. Dus dat u hem mag zien als de Zoon van God, die echt God is en mens geworden is, ook mens gebleven is. Dus is echt een mens in de hemel opgevaren. He, Jezus, ja. Ging hij naar het Pascha gevierd te hebben, Judas gewaarschuwd dat hij verraden zou en het brood genomen, zoals wij vorige keer ook gedacht hebben met het avondmaal, en de wijn genomen, gaat Jezus nu uit Jeruzalem. Als je daar geweest bent, dan weet je het een beetje. Sommigen zijn daar geweest. Wij zijn er ook geweest en dan ga je vanuit de stad Jeruzalem, toen was de tempel daar nog, ga je uit de stad Jeruzalem, van die opperzaal waar die precies geweest is, ik zou het ook niet weten, maar vanuit de stad ga je dus naar beneden het Kidrondal in. Dus eigenlijk waar de tempel stond, een beetje de afvoerput en de beek Kidron stak je over, daar kwam het bloed van alle dieren. En dan stak je over en aan de andere kant heb je de Olijfberg. En die Olijfberg, daar had je onderaan die Olijfberg. En u weet toch dat bovenaan die Olijfberg Jezus stond met zijn discipelen en toen naar de hemel is opgevaren, waarvan de engelen hebben gezegd, hij zal ook op die plaats terugkomen. Daar onderaan aan die Olijfberg, wij zijn er, iedere keer als ik in Jeruzalem was, kom je daar. Heb je een grote tuin, een mooie tuin, en dat is de olijf, het Gethsemane. Allemaal olijfbomen staan daarin. Je ziet daar mensen van de Palestijnen en soms ook islam, en die proberen je die blaadjes te verkopen van die olijfbomen. Nou, ik hoef dat niet. Ik geloof in Jezus. En ik geloof dat. Maar ook iets bijzonders, want Gethsemane is ook een olijvenpers. Dus die olijven worden in elkaar gedrukt en er komt olie uit. Olijfolie. En dat is een beeld van Jezus, die zo geperst werd. Daar gaan we dadelijk over hebben. Zo verdrukt werd. Waarom dan eigenlijk, hè? En waartoe? Nou, Jezus gaat dan op weg. Hij weet dat hij zal verraden worden. Hij weet dat Judas nu bij het Sanhedrin is om de boel op te stoken, om Jezus gevangen te nemen. Want het blijkt dus dat ze dus in die hof vaker geweest zijn. Gethsemane was een plaats waar Jezus ging bidden. En die hof wist Judas ook. En daarom kwam hij later, nadat we dit gedeeld hebben, kwam hij dus met 600 man en allemaal mensen van het Sanhedrin om Jezus te vangen. Nou, en dan gaat Jezus in een hof. Toen ging Jezus met hen, met zijn 11 discipelen. Normaal heb je 12. 1 is nu eigenlijk in staat om de Heer Jezus te gaan verraden, naar een plaats, de Gethsemane. En zei tegen zijn discipelen: ga hier zitten terwijl ik ga bidden. En dan nam Petrus en de twee zonen, dat is Jacobus en Johannes, met zich mee. Dus een aantal bleven daar zitten. 3 van zijn discipelen neemt hij mee, ter ondersteuning, maar ook tot getuigen. En hij zegt: waakt en bid, omdat u niet in verzoeking komt. Want hij is nabij die mij zal verraden. En Jezus wist precies wat er gebeuren zou. En dan staat er iets heel bijzonders. Toen zei hij tegen hen: mijn ziel is zeer bedroefd door de dood. Blijf hier en waak met mij. Dat is heel apart. De Heer Jezus was zo'n held. Hij was voor niemand bang. Had geen angst. Hij sliep als de grote golven dat scheepje helemaal overladen. En hij zei: wat heb jij geen geloof? Hij was echt een held. Hij was voor niemand bang. En als ze hem van de steilte van de rots af, ging hij gewoon midden tussen hen door. Hij was nergens bang voor. Hij had zijn vader met zich. Nou, de een is misschien wat eerder bang als de ander. Maar als het echt op aankomt, ik denk, de sterkste en de grootste wordt ontzettend bang. Dat kan zomaar gebeuren. Ik ga er niet boven staan. Ik wil het ook niet. Ik ben ook niet zo gauw bang, maar ik ga er niet boven staan. Want ik heb het gezien in de schrift dat Elia soms heel erg bang werd en vluchtte voor Izebel. Had eerst die 400 priesters die de hele boel van God kapot wilden maken, had hij onthoofd. En dan zegt Izebel 1 woord: morgen ben jij dood. En dan, dan schrikt hij toch. Dus laat me maar niet stoer doen, bedoel ik, voor mezelf. Hè? Maar ja, Jezus was nooit bang, maar hier staat dat hij plotseling heel bang werd. Wat staat er? Hij, heel bedroefd en angstig is Jezus geworden toen hij daar was. Hoe kwam dat nou? Wat is daar de bedoeling van? Waarom, je bent toen zo ook als een held aan het kruis gegaan, maar waarom hier zo bang? Nou, ik ga het met u lezen wat de schrift daarover zegt. Hij was zelfs zo bang tot de dood toe. En dat kan je ook vinden in de psalmen die hij ook gezongen heeft. Het Hallel, psalm 116 bijvoorbeeld. Ik was tot in de dood beangstigd. De angsten der hel hadden mij omvangen. Hoe komt dat nou? Hoe was dat nou gebeurd? Dat deze grote held, onze grote verlosser, zo bang werd. En ik ga het u lezen. Dat u daar ook inzicht in krijgt. Dit staat er. Want hij, of dien, die geen zonde gekend heeft, heeft hij, God, zonde voor ons gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. En dat ga ik voor u uitleggen. Jezus was dus zonder zonde. Als u in de Heer Jezus gelooft, en dat kan door God de Vader en door de Heilige Geest, dat het in uw hart gekomen is, zoals bij Petrus, dan weten wij dat hij zonder zonde was. Maar hier staat dat God de Vader hem tot zonde maakte. Dat is apart. Jezus werd dus tot zonde door zijn vader gemaakt. En God torent over de zonde. Zo. Ja, dit onderwijs moeten wij wel hebben. Anders trekken we alles uit verband. Dit moeten we wel goed gaan zien. En Dan moet u voorstellen, probeer het u een beetje voor te stellen. Laten we het proberen ons voor te stellen hoe dat geweest moet zijn voor de Heer Jezus om zonder zonde in deze boze wereld te leven. Waar mensen zijn vader verachten. Waar mensen de tempeldienst kapot maakten. Waar mensen gezegd hebben, nou door onze eigen kracht en door onze eigen goede dingen komen wij wel bij God in de hemel. Dat is een verachting van het Lam van God. Die zijn leven gegeven heeft. Heeft hij zo geleden en pijn gehad. Dus gaat een beetje begrijpen dat als ik dus zeg in de geloofbelijdenis, die geleden heeft, komma. Het was heel zijn leven was een lijden. En ook nog een keer gekruisigd. Hij was zonder zonde. Zo groot en machtige God. Die verdragen heeft deze verschrikkelijke krachten. Van de boze machten van de duivel. De duivel overwonnen heel sterk was in zijn nederigheid juist. Toen in de woestijn met de duivel is nu zeer beangst geworden. Omdat al die zonden, en dat mag u dan ook voor morgen wat mij betreft invullen, van mij en van u op hem kwamen. Op hem. Dat is natuurlijk wel vernedering, toch? Dat je het zelf niet op kan lossen. Nou, vernedert u dan maar eens een keertje, zou ik zeggen. Want dat is winst. Buig maar voor hem neer. Verneder je maar omdat God dit zo van ons zegt. Wat hij daar nu ervaart, was voor ons de bedoeling als we zonder God zullen sterven. Echt waar? Ik geloof het. U ook? Ik geloof het echt. Maar hij laat dat niet toe. Want hij houdt van u. Hij houdt van mensen. Hij roept ze erbij. En dat is zo apart dat hij zonde gemaakt is. Ik kan het eigenlijk niet vatten. Het staat in de Bijbel. Dat was natuurlijk zijn angst. Want als hij tot zonde gemaakt is van heel die boosheden van de wereld. Hoe diep en vuil kunnen die zonden niet zijn. Dat allemaal voor hem op zijn schouders was. De verachting ook over de drie enige God dat op hem kwam. De valsheid, de leugens. Die vandaag de dag, als u moet wel blind zijn, tot in de hoogste kringen gaat de leugen door, hè? Sommigen noemen ze Pinocchio. Nou, ik weet niet, ik zal maar niet zeggen, maar ja, het gaat wel heel ver. Zomaar bedriegen, liegen. God haat een leugen. Al die leugens komen op Jezus Christus. En met dat hij dat doet en gedaan heeft, ja, verlost hij u. Want hij gaat betalen. Voor al die zonden. Het is genoeg bij God. Zo roept hij de mensen op. En wij ook vanmorgen weer, omdat we weer herinnerd worden aan deze dingen. Omdat we weer gaan zien en dat uw geloof bevestigd en versterkt zal worden. En als u niet gelooft, dat u gaat geloven. Dat hij dat deed voor ons. Dit is wel heel diepgaand, hè? Wat Jezus deed, dit kunnen we niet. Dit konden wij niet. We zouden het ook niet kunnen. We zouden ook de macht niet hebben. We zouden zelf ook als zondaar niet kunnen staan. En dan heb je daar toch heel gelukkig een paar discipelen, de 11, die met hem meebidden. Zou het? Nou, hij is gaan kijken. Ze vielen allemaal in slaap. Zo. Dat staat ook in de schrift. Ik heb de pers, hij werd toch geperst zoals die olijven. Olie eruit geperst. Ik heb de pers alleen getreden. Er was niemand van de volken met mij. En ik vind het eigenlijk wel mooi. Ik ben er eigenlijk heel blij mee. Waarom? Nou, stel je voor dat er nog heel veel mensen zouden, oh, ik heb nog goed meegeholpen, weet je, dat heb ik nog gedaan, dat we naar het koninkrijk van God konden. Nee, hij deed het werkelijk helemaal alleen. En waarom is dat nou zo mooi? Kijk, we zongen juich aarde, juich al om de Heer. Dient God met blijdschap, geef hem eer. Die eer komt hij toe. Als hij zo geweest is, dat hij dat toeliet. om al die boosheden van mij, van u, van heel de wereld op zich geladen heeft. En dat hij zonder zonde was. Dat hij de hele wet ook vervuld had. Hè? Dat ga ik nog even met u delen. Want dat kan je vinden in de psalmen. Hè? In de psalm 40 bijvoorbeeld staat: ik draag uw heilige wet. Die u de sterveling, dat zijn wij, zet. In het binnenste, zegt Jezus, van mijn hart. Met liefde en ijver brand om die wet van God, een liefde naar de Vader, volkomen te doen. Hij is de tweede Adam die een volmaakt mens was. En dan vind ik het ook zo mooi dat hij voor mij de heilige wet gehouden heeft. En ik hoop ook voor u dat u dat gaat zien. En dat je dan op die manier mag weten, oh wacht. Als hij de heilige wet voor mij gehouden heeft, ik geloof in hem, dan krijg ik alle gaven van hem. Als ik dan voor God de rechter, de Vader sta, dan mag ik weten dat Jezus mijn hand gevat heeft. Dat Jezus daar is en mij geholpen heeft de wet te houden. Dat als ik in hem geloof, is het overdrachtelijk. Hij neemt mijn zonde en hij geeft ons en u zijn gerechtigheid. Dan sta je door het geloof gerechtvaardigd, zonder zonde voor God. Kan je eigenlijk niet geloven, hè? Maar dat is wel onze meester. En dat is ook het hele plan dat hij die zonde op zich nam. Dus het hele plan dat hij zonde gemaakt is. Nou, dan ga je ook zien dat het hele grote verlossingswerk, en wij hebben het natuurlijk meest over de Heer Jezus, want hij is als een van onze broeders geworden, maar dat er totaal ook de Vader bij betrokken geweest is. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En dat die Vader gezegd, en zo staat het in, ik heb het u net gelezen uit 2 Korinthe 5 vers 21, dat de Vader hem tot zonde maakte. Ik snap het niet, ik geloof het echt. Ik vind het ook heel bijzonder en mooi. Het gaat wel heel diep, maar u mag dat toch ook weten. Ik wil er ook over spreken. Zo ging hij de hof van Gethsemane in. En dan gaat u plotseling begrijpen. Oh ja, nu snap ik het dat hij zo angstig werd. Toch? Dat hij al die schuld van de mensen op zich. Wauw, de helst waren over hem heen. De dood over hem heen, de dood waardig. Dan snap je plotseling dat hij angstig werd en bedroefd. Dan ga je plotseling, oh wat een koning, hè. Zo. Wat een genade is er bij hem. Nou, dat hadden we vorige keer ook wel gezegd, maar misschien voor u. In het paradijs leefden de mensen ook met God. En in dat paradijs hadden ze een verbond. En dat noem je, als je in de theologie kijkt, een werkverbond. Dus ze konden iets doen of niet doen. Als ze iets zouden doen wat fout was, van die boom eten, was maar één ding. In dat werk van wel of niet te doen, zouden ze dus van God afvallen. Dat is gebeurd. Een werkverbond. Nou, met dat werkverbond kan je nu bij God niet meer aankomen. Want onze werken zijn onvolmaakt. Dan komt Jezus met heel zijn werk. Zo angstig in de hof van Gethsemane. Het staat ook dat hij grote druppels bloed zweette. In de andere evangelie staat hij niet, maar het werd verteld. Nou, dan ben je tot het uiterste angstig en bedroefd. En ik denk dat het gekomen is omdat hij al die zonden op zich nam. Zo beroerd was over die vuilheid van deze wereld. Daarom zegt hij, komt een nieuwe hemel, komt een nieuwe aarde. Dit gaan we niet meer doen, hè. Deze boze wereld, die gaan we niet meer mooi maken. Die gaan we niet op, gaan niet restaureren. Hij gaat u vernieuwen. Ook u. Zo nieuw is nu Jane geworden. Helemaal nieuw. Met een innerlijke schoonheid. Zo hebben we ze begraven. Op Psalm 45 als een koningsdochter. Nieuw gemaakt door Jezus. Prachtig toch? Dat bidden, geloven ook voor Lina in de totaal andere omstandigheden, maar toch. Mogen we weten dat ze geloofde in Jezus. Dan word je helemaal nieuw gemaakt. Dan maakt het helemaal niet uit hoor, welke achtergrond je hebt. Het maakt, nou, ik zeg het misschien nu verkeerd, maar ik denk dat het voor eigenlijk ook niet zoveel uitmaakt. Al ben je de grootste van de zondaren en je gelooft in Jezus Christus, dat het bloed van hem u reinigt van alle zonden, dan bent u ook een koningskind. Net zo goed. Je bent geroepen vanmorgen weer om daarin te geloven, toch? En nu te weten waarom dat hij zo bang was. Sommigen hebben gezegd, ja, moet je kijken, dat stond niet echt helemaal goed, hè, wanneer Jezus dat hij zo bang was. Hebben sommigen gezegd. Waarom moet hij nou zo verdrietig zijn? Hij was toch de held? Nou ja, ik heb het u uitgelegd. Daarom. Dat hij al die vuilheid van ons op zich nam. Daarom schroomde hij ook niet om door die beek Kidron te gaan. Dat was eigenlijk de afvoerput waar het bloed stroomde van alle offerdieren. Hij gaat er doorheen, hij gaat er overheen. Hij raakte de doden aan, waardoor hij onrein werd, dacht men. Hij kon dat allemaal. Hij was als een broer voor u en voor mij. Zeer beangst, groot verdriet. Ja, en in diezelfde Korinthebrief staat eigenlijk ook nog dit, dat ga ik met u lezen hoor. De apostel heeft dat zo mooi uitgelegd. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenend. Hun zonde aan hen niet toerekenend. Dus in Christus, als God zijn zoon ziet en mensen geloven in Jezus, dan ziet God uw zonde niet. Omdat u in hem gelooft. U begrijpt nu toch, hopelijk, dat het geloven een heel belangrijk iets is als christen. Te geloven is amen te zeggen op zijn woord. Te vertrouwen dat hij u aangeraakt heeft. Te geloven dat hij van je houdt. Dat. En ik lees nu nog een keer. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenend. Dus hij, nou ja, wij zouden het zo niet doen. Hij heeft die toren, de toren van God op zijn zoon gelegd en die is toen ook daardoor veroordeeld. En heeft ook die straf gedragen. Nou, dat is ook liefde van de Vader voor u. Toch? Dat is een heel groot plan bij God. Jezus daarmee de duivel zijn kop vermorzelt. Dat Jezus daarmee de dood overwint. Dat Jezus daarmee het eeuwige leven geeft. Hij is de schepper. Zoals Jane hun geroepen had, ik wil naar mijn schepper. Zo. Dat is mooi, hè? Ja. Dus hij en heeft het woord van verzoening, dus de prediking van het woord, zegt Paulus, in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten van Christus, eigenlijk predikers van Christus. En wij bidden alsof God door ons bidt, laat u met God verzoenen. Ja, dan moet hij aan het hout. Dat is een vloekhout. Al die dingen spelen mee, hè. Al die dingen die passen eigenlijk in dat hele grote plan. Want dat staat al in Deuteronomium, dat wie aan het hout hangt is voor God een vloek. Daarom werd Jezus ook niet gestenigd. De Joden zouden zeggen, nou, ja, dat mocht dan niet en dat kon niet. Nee, dat was Gods plan, dat hij gekruisigd werd. Nou, je gaat schrikken. Ik hoor het van broeder Sam nog. In Syrië worden mensen gekruisigd. Je schrikt daarvan. Dat is helemaal niet nodig. Jezus, het Lam van God, is voor één keer gekruisigd. We hebben daar vanmorgen al met sommige mensen over gesproken. Dat, waarom zullen wij ons verheffen? Dat is niet ten eerste de bedoeling. Maar wel, als je mensen gaat doden, mensen gaat vermoorden, dat zijn schepselen van God. Dat gaat God u kwalijk nemen. Je kan beter mensen redden. Je kan beter voor mensen zorgen. En er zijn soms wel eens mooie voorbeelden van dat je dat hebt kunnen doen. Ik heb ook ooit wel eens twee mensen net voor de dood kunnen redden, dat ik ze net wegtrok voor een tram. En in Parijs, hebben we dat, Anneke weet dat nou, heel verhaal, het gaat ook niet over mij. Maar ik wil u dan een ander verhaal nog vertellen. Ja, die vrouw had echt dood geweest toen in Parijs, maar in de tijd van de Tweede Wereldoorlog stond daar een hele groep mannen en die zouden gefusilleerd worden, doodgeschoten door de Duitsers. En dat ging dan om en om. Die gedood, die niet, die wel, die niet, die wel. Om en om. Dus dan stonden ze klaar om te schieten. Daar staat dan een oude man, die staat naast een jonge man. En hij telt. Hij zegt, oh, ik ben vrij, zegt die oude man. Maar die jonge man, die wordt dadelijk doodgeschoten. Hij zegt, ruilen. Ze hebben geruild. De oude man werd doodgeschoten, die geloofde in Jezus. En de jonge man kon nog tot bekering komen. Hij kon nog verder leven. Een beetje een beeld, een klein beetje. Het is maar een mens, het is echt gebeurd. Een beetje een beeld van Jezus die ruilen wil. Ik neem uw zonde. De Vader heeft het gezegd, heeft het op mij gelegd. En u krijgt mijn liefde, mijn gerechtigheid. U krijgt zelfs u bent zelfs eigenlijk ook geschreven in het testament. U zal heel veel ontkrijgen. Wat Jing nu mag ervaren, wat geen oog gezien heeft en in het oor van de mensen niet is opgeklommen. Het zijn woorden van God, hoor. Wat God gegeven heeft aan de mensen voor die hem vrezen. Zo, dat is onuitsprekelijke liefde en genade. Alle tranen worden van je ogen gewist. Door deze geweldige held die beangstig was, tot de dood toe verdrietig was, alles op zich geladen had. En wat deed hij nu? Hij kocht ook met dit gedeelte van Gethsemane zijn bruid. Wil u de bruid van Jezus zijn? Ik wel. Nou, dan ben je gelukkig. Dan mag je hoop hebben voor de toekomst. Ja, de discipelen, die maakten er niks van. Ze hadden wel grote lef, wij soms ook, hè. Voor dat zullen we doen en dat zullen we doen. Maar ze vielen allemaal in slaap. En je hebt ze erbij geroepen en nog een keer gewekt en vallen ze weer in slaap. Eigenlijk maar een beetje gelukkig, want hij komt alle eer toe, alle lof. Dat is de bedoeling van de schepping. Alle eer en lof over de majestueuze, prachtige aarde die vervloekt is geworden. Nou, er zijn nog hele mooie dingen, hè. Als u dat gaat zien in de natuur. Ja, er zijn nog prachtige dingen. Prachtige beesten, dieren, vissen. Nou, maar wat de mens ervan maakt, hè. Dat is zo verdrietig. Als God de mens maar loslaat. Kijk nou eens naar Syrië, hè. Als God... Nou, de mens loslaten, weten de twestelingen wel een oplossing voor Syrië. Assad weg, dan wordt het beter. Ja, democratie. Mensen worden gekruisigd. Dus, moet u thuis maar eens lezen. Leest u Psalm 146 eens helemaal. Weet u wat er begint? Vest op prinsen geen vertrouwen, waar men nimmer heil bij vindt. Prinsen, hè? Zal men zijn hoop op mensen bouwen? Dan komt er een ander couplet. Dat staat, zalig hij, ik doe het nu berijmd, maar als u het gewoon in de Bijbel leest, dan wordt dat ook duidelijk. Zalig hij die in het leven Jacobs God ter hulp heeft. Al wordt hij door de nood gedreven, hij vindt rust bij God. Die de weduwe en de verdrukte, de geboeien losmaakt. De kracht van God. Nou, ga met God, want hij zal dan ook met u zijn. Ja, dan gaat de Heer Jezus bidden. Laten we daarover nadenken. Hij viel met zijn gezicht op de aarde, op de grond. Eigenlijk een wereld waarin hij leefde, waarin hij zo verdrietig was. Dat hij zijn Vader aan gaat roepen. En dat gaan we met elkaar even lezen. En toen hij bij hen kwam, trof hij hen opnieuw slapend, want hun ogen waren zwaar geworden. En even kijken. Opnieuw, voor de tweede keer ging hij heen en bad: mijn vader, als deze drinkbeker... Hij noemt dan dat hele plan van God een drinkbeker, een weg. Als deze drinkbeker aan mij voorbij kan gaan, zonder dat ik hem drink, maar laat uw wil geschieden. Vader, dit is eigenlijk niet te doen. En toch, hij gaf zich over. Zo biddend tot zijn vader. Hij krijgt geen antwoord, hè? Hij is op dat moment zeker, u ziet daar zijn angst al een keer komen, op dat moment is hij tot zonde gemaakt. Op dat moment, toen, daar. Daarvoor was dat nog, zeker hij wist wel dat dat zou gebeuren, maar niet zo in die directheid van nog de volgende dag gekruisigd te worden, het hele verraderswerk wat er allemaal bij komt. En dan ga je het dan plotseling zien, hè, hoe hij daar uitkomt, uit die hof. Dat hij gezegd heeft, u wil geschieden, ook een totale verandering geworden is bij hem, als een held, het voor u deed en voor mij. Ja, het is... Laten we het geloven, vrienden, echt. Het is eeuwig leven, hoor. We gaan hier niet zomaar een verhaaltje vertellen. Dit is zo belangrijk. Dat het in uw hart komt. Ga dat niet missen. Want hij leeft, hè. Hij is opgestaan uit de doden. Hij is echt God, hè. We hebben vaak mensen met Joven... Ik word zo moe van. Ik vind Joven getuigen hetzelfde als islam. Altijd maar strijd. Altijd gedoe. Weg ermee. Hier hebben we het woord Gods. Hij is echt God. En mens. Daarom. We hoeven het mens niet te verachten, maar wat ze leren. Pas op. Aan het einde der tijden krijgen we heel veel verleidingen. Valse leringen. Welvaartsevangelieën. Nou, ik hoef het niet. Als u het wil hebben, ik hoef het niet. Ik hoef niet meer te hebben als dat God me nu gegeven heeft, hoor. Ik ben tevreden. Wees eens een keer tevreden over God. Toch? Wees niet altijd zo piekerig. Hij zorgt voor u, toch? Wees een keer tevreden met wat hij je nu gaf. Om hem daarin te danken en te loven en te prijzen. En te weten, dankjewel God, u hebt altijd voor ons gezorgd. Er was altijd muziek. Er was altijd mensen die ons hielpen. We hebben het wel zo meegemaakt dat we dachten, oh, nou ja. Ik denk dat we, dat was in Duurs Hofke nog, hè. Ik denk dat we nu geen muziek hebben. Maar toen kwam plotseling kwam er iemand, zomaar uit het westen op vakantie. En ja, die kon goed orgel spelen. En ik zei, joh, van harte. Toen zegt hij, spelen we hier ritmisch? Of gewoon hele noten? Dat kan je dus met psalmen doen, hè. Dus dat is een verschil. Zo, nou, bij die andere kerk heb je nu dus wel 5 kerkenraadsvergaderingen nodig. Maar u mag gewoon kiezen hier. We hebben zoveel vrijheid. Je mag gewoon kiezen wat jij wil. Doe maar. Als het tot eer van God is. Zo heeft God ons geholpen. Natuurlijk hebben wij ook een bepaalde regels en dingen. En soms zijn die wel eens mooi of niet goed. Of anderen vinden dat minder. Maar ja, we zijn ook maar mensen. Dadelijk bij hem is het volmaakt. Dat mogen we weten van Lina. En voor hen die u voorgingen in het geloof. Laten we de weg volgen van Jezus. En dan vindt hij ze slapende. Hij is het helemaal eens geworden met zijn vader. En het lijkt wel of hij dan weer al die kracht weer terugkrijgt. En dan gaat hij naar buiten. En hij ziet zijn discipelen. Ja, hij bad voor de derde keer die woorden. En toen kwam hij bij zijn discipelen en zei tegen hen, slaap nu maar verder en rust. Zie, het uur is nabij. Hij zegt eigenlijk dit, hè. Slaap maar verder. Ik heb het plan genomen dat ik het alleen doe. Dat zegt hij eigenlijk. En weet u, dit staat al zo op zoveel plekken beschreven in het Oude Testament. Wat er gebeuren zou. Als u dat leest bijvoorbeeld in Zacharia 13. De profetie van Zacharia. Daar staat, zwaard ontwaakt tegen mijn herder en mijn metgezel. Dat zijn woorden van God, het gaat over Jezus. Dan komt het zwaard uit, de dood komt op hem. En dan, wat doet hij? Hij zegt, doe maar, is goed. Het gaat gebeuren. Wat een held, hè? Plotseling is hij daar weer heel die held, weet u? Dat kan je zien, misschien volgende keer, of misschien Albert, weet ik niet, maar dan zullen we het ook nog weer gaan zien, hoe hij uit die hof komt. Want hij zegt, sta op, laten wij gaan. Zie, sta maar op, ik doe het wel. Vind je het ook goed, dat hij het voor u deed? Dat er niks bij hoeft? Dat God het ook niet vraagt, dat er zoveel bij moet? En als je christen geworden bent, dat je, hoe je leven dan nu is, dat je een leven mag leven uit dankbaarheid. Niet uit verdiensten. Uit dankbaarheid. Dank u wel, God. U hebt mij tot hiertoe gedragen en gespaard. Dat. En dan zegt hij, sta op, laten wij gaan. Zie, hij die mij verraadt is dichtbij. Kom maar, we gaan erop uit. En dan slaat die herder en de schapen zullen verstrooid worden. Zo staat het in het Ezechiël. Of in Zacharia, hoofdstuk 13. En de schapen zullen verstrooid. En zo is het ook gegaan. Alle discipelen zijn weggevlucht. De grootste mond van Petrus moest ook wegvluchten. Die gaat hem dan nog een keer ontkennen. Ziet u? Dat soort dingen. Maar laten we ons blij maken over Jezus. Ik hou maar een korte dienst. Ik dacht, ik heb genoeg aan u uitgelegd. Dat het in uw hart komt, dat u nooit zal zeggen, nou, dat is toch wel een beetje flauw en waardeloos van de Heer Jezus, dat hij zo bedroefd is geworden en dat hij zo angstig is geworden. Dat is toch niet goed. Maar ik ben daar dankbaar voor. Het kwam allemaal van mij op hem af. Dankjewel, Jezus. U deed het voor ons. Amen.